Mededeling, gemeente, met betrekking tot de huisbezoeken. Er zal, zo de Heere wil, huisbezoek zijn op maandagavond. Familie A. Mans, Dirksland en familie A. Hobbel, Edison. Op dinsdagavond familie T.C. van Dieren, Berkenhof. En broeder T. Lodder, Margrietstraat. Woensdagavond broeder H. Schellevis, Lijsterbesweg. En zuster Ina Arnoudse aan de Berkenlaan. Tot zover deze mededeling. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen zingen uit Psalm 141, het eerste en het tweede vers, 141 vers 1 en vers 2. We doen nu met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Aansluitend zingen we uit Psalm 65 het eerste vers. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. Daar zal men u, o God, betalen geloften, dag bij dag. Daarna volgt de schriftlezing. U kunt die deze avond vinden in het evangelie naar Lucas, het 11e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 13. We noemen nu Lucas 11, de versen 1 tot en met 13, na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 65, het eerste vers. En in ieder spreken met mij in zijn of haar hart, ik geloof. In God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Lucas 11, te beginnen bij het eerste vers. En het geschiedde toen hij in een zekere plaats was biddende, als hij ophield dat een van zijn discipelen tot hem zeide: Heere, leer ons bidden gelijk ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft. En hij zeide tot hen: Wanneer gij bidt, zo zegt: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons elke dag ons dagelijks brood en vergeef ons onze zonden, want ook wij vergeven aan een iegelijk die ons schuldig is, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. En hij zeide tot hen: Wie van u zal een vriend hebben en zal te middernacht tot hem gaan en tot hem zeggen: Vriend, leen mij 3 broden. Overmits mijn vriend van de reis tot mij gekomen is en ik heb niet dat ik hem voorzette. En dat die van binnen antwoordende zou zeggen: Doe mij geen moeite aan. De deur is nu gesloten en mijn kinderen zijn met mij in de slaapkamer. Ik kan niet opstaan om u eten, om u te geven. Ik zeg u lieden, hoewel hij niet zou opstaan en hem geven, omdat hij zijn vriend is, nochtans om zijn onbeschaamdheid wil zal hij opstaan en hem geven zoveel als hij er behoeft. En ik zeg u lieden, bid en u zal gegeven worden. Zoekt en gij zult vinden. Klopt en u zal opengedaan worden. Want een iegelijk die bidt, die ontvangt. En een iegelijk die zoekt, die vindt. En die klopt, die zal opengedaan worden. En wat vader onder u die de zoon om brood bidt, zal hem een steen geven? Of ook om een vis zal hem voor een vis een slang geven? Of zou hij ook om een ei zou bidden, zal hij hem een schorpioen geven? Indien dan gij die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan degene die hem bidden? Tot zover de schriftlezing voor deze avond. Wij willen met de hulp van de Heere nadenken over het laatste vers uit de schriftlezing. Dat is Lucas 11, vers 13. Mede ook in het licht van het onderwijs wat de Heidelberger Catechismus ons vanavond geeft. De tekst is dan Lucas 11, het 13e vers. Indien dan gij die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan degene die hem bidden? Wij lezen daarbij het onderricht van onze Heidelberger in zondag 45. Dat is de eerste zondag over het gebed. En wij willen ons vanavond beperken tot vraag en antwoord 116. Vraag en antwoord 116 van zondag 45, daar lezen we: Waarom is het gebed de christenen van Node. Daarom dat het het voornaamste stuk der dankbaarheid is, welke God van ons vordert. En dat God zijn genade en de Heilige Geest alleen aan diegenen geven wil, die hem met hartelijke zuchten, zonder ophouden daarom bidden en daarvoor danken. Willen we nu eerst samen het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. Heere, wij komen aan de avond van deze dag tot u. En we hebben het gezongen aan het begin van deze dienst. Mijn bee met opgeheven handen, kom voor uw heilig aangezicht, als reukwerk voor u toegericht, als offers die des avonds branden. Heere, mogen onze gebeden vanavond zo voor u komen, want het reukwerk is een beeld van de gebeden der heiligen. En wanneer de heiligen oprecht bidden, dan is dat als een lieflijke reuk voor u. Maar heren, u weet u, wij zijn vanuit onszelf geen heiligen. En wij weten wanneer we eerlijk zijn, niet te bidden gelijk het behoort. En daarom smeken we, wil u ons leren bidden. En het door het werk van de Heere Jezus zo maken, dat onze gebeden, hoe ook bevlekt met zonde en met schuld, mogen opklimmen voor uw heilig aangezicht als reukwerk. En dan bidden we u in de eerste plaats, Heer, of u in ons midden wilt zijn met de werkingen en de bediening van uw Heilige Geest. Wij hebben de Geest van u nodig in ons persoonlijke leven. Wij hebben de Geest van u nodig, bijzonder ook wanneer het woord verkondigd wordt. En nu wordt het ons vanavond vanuit het woord en vanuit de catechismus voorgehouden, dat wij om de Heilige Geest mogen en ook behoren te bidden. Ja, dat u het belooft dat veel meer als een vader hier op aarde en zulke vaders zoals wij, dat zijn mensen die zondaren zijn, die toch zoveel van hun kinderen houden dat ze hun kinderen niet iets verkeerds voor zullen zetten, of hun kinderen niet iets giftigs zullen geven. Zoveel te meer zult gij de Heilige Geest geven aan degene die u daarom van ganser harte vragen. Heere, zou u ons dan vanavond ook die rijke en krachtige bediening van uw Heilige Geest willen geven. Wil ons door die Geest leiden. En geef dat wij en in het spreken en in het luisteren mogen ervaren dat u op het gebed dat wonder van de Heilige Geest, van zijn krachtige werking geven kunt, geven wilt en geven zult. Daar hebben wij geen recht op, maar willen we doen uit vrije genade naar uw belofte. We bidden u, Heere, laat de Geest dan harten beroeren en het woord zo krachtig toepassen in ons aller leven, dat wij het mogen zien, dat wij zondaren zijn, dat we dat voor het eerst of ook opnieuw ontdekken en inleven hoe schuldig we staan voor u en hoe machteloos en gebonden we zijn door de macht van de zonde. Maar wil u ook laten zien dat er een sterke verlosser is, almachtig. Zoals de profeet van de oude dag het zei, uw verlosser is sterk, Heere der Heerscharen is zijn naam. Heere, wil ons die sterke verlosser doen zien en zijn genade en zijn ontferming doen inroepen. We bidden u ook of u uw kinderen wilt leiden en wilt gedenken. Heere, wanneer het vanavond mag gaan in de eerste zondag over het gebed, heel in het bijzonder over het gebedsleven van uw kinderen, nu we in het binnenste heiligdom van de catechismus komen, het hoogste, het diepste, het breedste stuk van het christenleven, breedste en het diepste stuk van de dankbaarheid, is er vooral in deze zondagen zoveel onderricht voor uw kinderen. Heere, laat het aan de ene kant een woord tot zelfonderzoek mogen zijn, of ze dat verborgen leven van het gebed, die verborgen omgang met u kennen. maar wil u ook vanuit deze woorden hen aanmoedigen en bemoedigen. Om te laten zien dat wanneer het gebed leeft, al moeten we het van onszelf zeggen en dat leren toch al uw kinderen, dat ze zo zwak zijn en zo aardsgezind zijn en dat er soms door de zwaartekracht van het stof van deze aarde de harten zo naar beneden getrokken worden. Dat toch op het gebed, hoe zwak ook, u wonderen wil doen. En dat u al zo vele malen het in het leven van uw kinderen betoonde, de hoorder der gebeden te zijn. Heren, laat dat opnieuw zien. Opdat juist die verhoring van het gebed, waarvan uw kinderen toch iets mogen weten, hen weer opnieuw mag uitdrijven met verlangen in het hart naar de troon van uw genade. En geef dat uw volk u veel nodig mag hebben, om alles van u te verwachten, om op u te staren, om u met gebed, met smeking en met dankzegging veel aan te kleven. We bidden u, Heere, voor ons als gemeente. Wil u werken en wonen in het midden van ons. Denk aan al het ambtelijke en kerkelijke werk wat in het midden van de gemeente plaatsvindt. Wil u alles wat daar gebeurt zegenen. Wil u geven dat het zijn mag tot eer van uw naam en tot uitbreiding van uw koninkrijk. Wil u, Heere, geven dat de vorst der duisternis, die met zoveel kracht en macht bezig is, en wiens invloeden geen kerk, geen gemeente, ook ons niet voorbij gaan, dat u hem te sterk wordt, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. En wil u geven dat uw koninkrijk onder ons mag worden uitgebreid, dat zondaren bekeerd mogen worden. Heren, wil u ook rond het beroep dat is uitgebracht door de gemeente van Rotterdam-Kralingen met ons zijn, ons als gemeente en ook ons persoonlijk met ons gezin en met de gemeente die het beroep uitbracht. Heren, u weet de omstandigheden daar. U weet ook de nood die daar is. De hele bijzondere omstandigheden, ook nu zo heel plotseling aan het begin van dit jaar, dominee Beekhuis uit het leven werd weggeroepen. U kent ook de noden in een grote stadsgemeente. Een gemeente die nog niet zo heel lang bij ons kerkverband is. Heren, al die dingen leggen we aan u voor. En we bidden of u ons de weg duidelijk wilt maken. Want u weet dat niet alleen daar nood is, maar u weet ook alle dingen die hier zijn. Dat het werk veel is. Dat er ook nood is. Meer dan beseft wordt. En meer dan gevoeld wordt vaak. Want de nood van ons, zelfs de persoonlijke nood van ons leven, is altijd dieper dan we beseffen. Omdat wij slechts ten dele kennen. Ook de nood van ons leven en de nood van elkaar slechts ten dele kennen. Heren, mogen we dan elkaar zo aan u opdragen en vragen of u de weg wilt wijzen, ook nu deze week de beslissing zal moeten vallen. Geef dat het zo mag zijn dat die vallen mag onder uw zegen en in uw gunst. En wil u geven dat we zo ook samen deze dagen werkzaam mogen zijn aan de troon van uw genade. Heren, ontferm u over ons. Wij bidden u, wees u met de kerken. Woon en werk in het midden van de kerken. Wil u allen die het woord mogen verkondigen op deze dag, aangorden met kracht uit den hoge. Wees met alle predikanten, alle ouderlingen die een preek moeten lezen in vakante gemeenten waar op het ogenblik geen preekvoorziening is. En u weet dat aantal dat groeit, ook doordat ouderen wegvallen, met emeritaat gaan en soms ziek zijn. Heren, wil u ook zijn met studenten en kandidaten die geroepen worden om een stichtelijk woord te spreken. Wil u hen bekwamen en wil u vooral ook geven dat zij onderwijs ontvangen mogen van u. Want als er iets nodig is bij alle studie, en studie is noodzakelijk, het kan niet gemist worden. Dan is het vooral dat persoonlijk geestelijk onderricht van u door het woord en door de Heilige Geest. Heere, geef dat we daar ook om mogen worstelen. Als predikanten, als studenten, als hoogleraren. Geef dat ook de gemeente daarom mogen worstelen. Dat de dienaren van het woord, degenen die voorgaan, daarin geoefend mogen worden. Heere, wil u ons als kerken te midden van alles wat ook binnen onze kerken gaande is, bewaren bij uw woord. En wanneer er dingen zijn die tegen dat woord ingaan, wil u ons terugroepen tot uw woord. Wil u ons alle verootmoedigen onder het woord. En wil u geven dat er onder ons een wederkeer, een opwekking, een herleven van dat wondere werk van uw genade mag zijn. Heere, dat is het werk van u. Maar u hebt het toch in uw woord laten horen dat u de Heilige Geest, de geest van de opwekking, de geest van het nieuwe leven, de geest die het dode levend maakt en die het dorre doet herleven, dat gij die op het gebed wilt geven. O Heere, wil u dat dan ook onder ons? En niet alleen in onze kerken, maar in de kerken van ons vaderland, ja, over de hele wereld doen. En zou u willen geven dat er een opleving mag komen, opdat uw naam verheerlijkt wordt. En de vijanden het zwijgen wordt opgerecht. En het mag blijken dat u God zijt, gij alleen. Ontferm u, Heere, over ons land en over ons volk. Ook in deze weken waarin dingen aan de orde zijn in ons vaderland, op allerlei terreinen die zorg geven. Heere, geef u een wending ten goede. En een wederkeer naar het vaste, onveranderlijke en heilzame getuigenis van uw woord. En wil u bij alle benauwenis ook in het wereld gebeuren, te midden van oorlogen en geruchten van oorlogen, te midden van de schaduwen van de eindtijd die steeds zwaarder hangen over deze stervende eeuw en over deze stervende wereld. Heere, geef dat we te midden van dat alles onze ziel als een buit mogen wegdragen. En wil u geven dat wij in alle eenvoud standvastig mogen blijven bij het woord van u, buigend onder u, smekend om uw zegen, om uw genade en om de Heilige Geest voor ons en voor onze kinderen. Heere, wees zo ook deze dag en deze avond in ons midden. We vragen het niet omdat wij het verdienen of waard zijn, maar alleen uit genade om Jezus wil. Amen. Psalm 27, de versen 5 en 7 zingen we samen. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 145, het zesde vers. De Heere is recht in al zijn weg en werk, zijn goedheid. Kent in het gans heelal geen perk. Hij is nabij de ziel die tot hem zucht. Hij troost het hart dat schrijend tot hem vlucht. Psalm 145, het zesde vers. Geliefde gemeente, we beginnen vanavond met een geschiedenis die ik al meer gebruikt heb. Het moet ooit in de Tweede Wereldoorlog gebeurd zijn dat in de tijd kort voor of midden in de hongerwinter ergens buiten een stad een welgestelde boer woonde. Zijn zoon woonde in de stad, had een jong gezin en had een baan ergens bij een fabriek. En toen de honger ging toeslaan, ontbrak het hem aan de middelen. Alles was op de bon. En voor zijn jong, groeiend gezin had hij niet genoeg. Maar goed, daar was buiten die stad, al was het zo'n kwartier, 20 minuten fietsen. En in die tijd met het fietsen op onverharde wegen en op antiplofbanden, misschien nog wel langer, daar woonde zijn vader. En die had genoeg. En zo ging hij 's ochtends vroeg voordat hij naar het werk ging naar zijn vader om te vragen om eten. En hij kreeg wat mee uiteraard. Zijn vader was maar al te gelukkig dat hij zijn jongen kon helpen. Maar op een gegeven ogenblik werd het de zoon toch wel wat veel om iedere week naar vader te gaan. Hij zegt, vader, nou kom ik maar 1 keer in de 2 weken. En dan probeer ik op bepaalde manieren wel voor 2 weken mee te nemen. Begrijpelijk, zegt u. Maar weet u wat de al wat ouder wordende vader zei? Jongen, ik zou toch maar iedere week komen, als het maar enigszins kan. Want ik zie je zo graag. Kijk, dat verhaal wordt vaak gebruikt om te illustreren waarom God het gebed wil. God wil dat zijn kinderen niet slechts wekelijks, maar dagelijks tot hem komen in smeking en in gebed. Waarom? Omdat hij hen zo graag aan de troon van zijn genade ziet. En dat is wellicht de diepste reden waarom het gebed de christenen noodzakelijk is. Omdat God een welbehagen heeft in zijn biddende volk. En zo willen we bij deze eerste vraag van onze Heidelberger stilstaan. En het thema voor de prediking is: waarom is het gebed noodzakelijk? We letten op 2 elementen die rechtstreeks af te lezen zijn uit deze vraag en dit antwoord. In de eerste plaats het gebod waarin God tot gebed verplicht. En in de tweede plaats de belofte die God aan het gebed verbindt. In de eerste plaats dus het gebod waarin God tot gebed verplicht. Want we lezen in het begin van het antwoord, daarom dat het het voornaamste stuk der dankbaarheid is welk God van ons vordert. En in de tweede plaats de belofte die God aan het gebed verbindt. En dat God en zijn genade en geest alleen aan diegene geven wil die hem met hartelijk zuchten zonder ophouden daarom bidden en daarvoor danken. Opnieuw zijn we een klein beetje grensgangers in onze catechismus. Daar bedoelen we mee dat we weer een grens passeren met deze vraag en met dit antwoord. Zo gingen we de grens over bij zondag 32 van het stuk van de verlossing naar het stuk van de dankbaarheid. En nu midden in het stuk van de dankbaarheid tussen zondag 44 en 45 gaan we over van de behandeling van het gebod naar de behandeling van het gebed. Het laatste gedeelte van de Heidelberger. En we moeten niet vergeten dat het gebed, zoals dat aan het slot van de Heidelberger aan de orde komt, hier staat in het kader van de dankbaarheid. In andere catechismussen heeft het gebed soms een heel andere plaats. En dat is ook te verdedigen. Het gebed is niet alleen de christenen nodig, Gods kinderen nodig. Het gebed is voor alle mensen nodig. En zo kan het gebed ook bij wijze van spreken wel aan het begin ter sprake komen. Of ter sprake komen in verband met de noodzaak van de waarachtige bekering. Of ter sprake komen bij bijvoorbeeld bepaalde geboden. Maar ook al is het mogelijk om het gebed op allerlei plaatsen in de leer van het heil naar voren te brengen, het is niet zonder grote reden dat de onderwijzers die in onze Heidelberger catechismus aan het woord zijn, het gebed geplaatst hebben helemaal aan het einde in het stuk van de dankbaarheid. Het eerste dat daarmee duidelijk wordt is dit, dat het gebed hier dus behandeld wordt als het belangrijkste element in het christenleven. Het gaat hier dus niet over het gebed in het algemeen, maar heel in het bijzonder hoe het gebedsleven dient te functioneren bij de levende kerk, bij de kinderen van God. En daar ligt bij alle zondagen die over het gebed gaan de nadruk op. Hoe het gebedsleven eruit ziet volgens de Bijbel bij Gods kinderen. En er is nog iets wat we hierbij moeten aantekenen. De catechismus laat ook duidelijk zien dat dat gebedsleven, dat dus in het christenleven dient te functioneren, het voornaamste stuk der dankbaarheid is. Het is wel genoemd het binnenste heiligdom van de dankbaarheid. En daarmee moeten we een misvatting over het woord dankbaarheid meteen maar corrigeren en dat misverstand bij de wortel afsnijden. Soms wordt gedacht dat dankbaarheid iets is, wel, dat is een blij gevoel. U moet me goed begrijpen, dankbaarheid gaat niet zonder blijdschap. En blijdschap gaat uiteraard niet zonder gevoel. Maar dankbaarheid volgens de schrift en volgens de catechismus is maar niet een ijl gevoel in ons binnenste. Het wordt allereerst zichtbaar in een wandel naar de geboden van de Here. Dus dankbaarheid is het leven in de vreze Gods. Het leven in de eerbiedige gehoorzaamheid aan de geboden van de Here. En de ware dankbaarheid komt uit in een teer gebedsleven. En dan moeten we het maar heel scherp zeggen. U kunt allerlei gevoelens hebben. U kunt misschien soms heel erg blij zijn. Maar als u dat leven bij de geboden van de Here en het tere gebedsleven niet kent, dan bent u vreemd aan het Bijbelse leven van de dankbaarheid. Want daar gaat het om. Om een leven in de weg van Gods geboden en om de beoefening van het tere gebedsleven. Ach, als we dat zo overdenken, dan ligt daar eigenlijk al genoeg onderwijs in om zo rustig vanavond onszelf af te vragen. Kennen wij het leven der dankbaarheid? Het leven van het gebed? Want dat is het hart, volgens onze Heidelberger, van het nieuwe leven. Nee, dat leven der dankbaarheid, dat gebedsleven zoals dat hier omschreven wordt, dat kennen we niet van nature. Wij dienen iets te leren zien van onze ellende, iets te leren inleven van onze verlorenheid, iets te leren verstaan van de verlossing die in Christus Jezus is, om de dingen die hier aan de orde komen ook werkelijk persoonlijk te beoefenen. En daarom zijn deze dingen zo ontzaglijk gewichtig. Maar als ik dat zo ter inleiding zeg, dan zou de vraag onmiddellijk kunnen opkomen, Ja, maar wanneer dat het kader is, dat de achtergrond is waartegen het gebed hier behandeld wordt. En ik kan het niet ontkennen dat dat zo is, want er staat: waarom is het gebed de christenen van nodig? En een christen in de Heidelberger Catechismus, dat is een oprecht christen, dat is een waar christen, dat is een levend kind van de Heere. Betekent dat dan dat het onderwijs in deze gedeelten van onze Heidelberger helemaal geen betekenis heeft voor ons? Of verder doorgedacht op die lijn, betekent dat dat alleen een christen, alleen een kind van God behoeft te bidden? Wel, soms denken mensen in die richting. En dat is zeker in onze kringen iets wat wel eens voorkomt. Uiteindelijk kan alleen maar een kind van God bidden, zeggen ze. En ik ben geen kind van God. Dus ja, waarom zou ik bidden? Goed, ik zal het maar proberen met het verstand, maar bidden kan ik toch niet. U vergist zich. Nee, niet daarin dat u niet kunt bidden, dat kunt u uit uzelf ook niet, maar een kind van God kan het ook niet. Net zo min als u. Die heeft ook de genade van God en de Heilige Geest nodig. Telkens weer. En daarom is het noodzakelijk dat we aan het begin van de behandeling van de Heidelberger ook die misvatting wegnemen. Want inderdaad is het zo dat de Heere heel in het bijzonder zijn kinderen het bidden wil leren. Maar hij heeft het gebed niet alleen geboden, op het hart gebonden van zijn kinderen. Maar hij beveelt het aan alle mensen. Dus die eis van God, die heel in het bijzonder tot christenen komt, tot zijn kerk, die is ook voor u, die de Heere niet kent. Niemand in de kerk komt onder de eis om te bidden uit. Men moet altijd bidden en niet vertragen, zegt de apostel Paulus ergens in de brief aan de Thessalonicenzen. En dan staat er letterlijk: de mensen moeten altijd bidden en niet vertragen. Dat wordt dus van alle mensen verwacht. En God is het waard dat hij aangeroepen en aanbeden wordt. En zo verbreden we de vraag van onze catechismus allereerst maar. Niet alleen voor christenen, dus voor Gods kinderen, maar voor alle mensen is het gebed nodig. God vordert, God eist het gebed van alle mensen. Waarom? Waarom is dat nodig? Wel, dat is een vraag die op allerlei manieren in ons binnenste kan bovenkomen. En een van de meest klemmende elementen in die vraag is dit: dat God toch alles heeft vastgelegd. Alle dingen bestuurt hij naar de raad van zijn wil. Niets gebeurt er of God heeft het al van tevoren bepaald en besloten. En bij de Heere is geen schaduw van omkering, geen verandering. Nou, als alles in het mensenleven, in het gewone leven en met betrekking tot het geestelijke leven verloopt volgens de eeuwig vastgelegde wetten van de levende God, wat voor zin heeft het dan nog om te bidden? Het gebeurt toch zoals God het wil. Waarom bidden? Kijk, dat kan een vraag zijn die op verschillende manieren ons hart kan bezetten. Soms heeft de vraag deze vorm, dat mensen zeggen: ja, het is toch zo dat alleen de uitverkorenen zalig worden? Dat staat toch duidelijk in de Bijbel? Nou, en als ik niet uitverkoren ben, dan kan ik roepen en bidden en vragen en zoeken wat ik wil, maar dan kom ik er nooit. En sommige mensen worden daardoor moedeloos en zeggen: ach, wat voor zin heeft het? En zo komt die vraag in alle ernst en scherpte op ons af. Als God nu alle dingen bestuurt naar de soevereine raad van zijn wil, wat heeft dat kleine beetje geprevel van ons nietige mensenkinderen dan voor zin? Waarom bidden? Waarom eist God het? Wel, laten we zo enkele antwoorden vanuit de Bijbel samen overdenken. Waarom bidden? Allereerst omdat God het eist. Dat moet voor ons genoeg zijn. Als God niet meer gezegd had in de Bijbel, het is goed en ik eis het dat mensen zullen bidden, dan is die eis van God ten diepste al voldoende. Wij zijn mensen die altijd meer willen weten. Die het liefst willen doordringen in dingen die voor ons verborgen zijn. Maar de simpele eis van God in zijn woord zou al voldoende moeten zijn. Als God zegt, gij zult niet doodslaan. Dan hoeft de Heere dat aan ons mensen niet uit te leggen waarom. Dan moet zijn eis voldoende zijn. En als God zegt, gij zult de Heere uw God aanroepen in het gebed, dan moet die eis van de Heere voldoende zijn. En die eis staat overvloedig in het woord van de levende God. Om maar enkele teksten te noemen. Psalm 50, roep mij aan in de dag der benauwdheid. Psalm 62, stort voor mij uit uw ganse hart. En de bekende woorden uit Psalm 81, open uw mond wijd en ik zal hem vervullen. Psalm 27, we zongen die zo even. Gij zegt, zoek mijn aangezicht. Ik zoek uw aangezicht, o Heere. En zo zouden we door kunnen gaan. God beveelt het aan Israël, aan ons. Zoek mijn aangezicht. Open uw mond wijd. Ja, zegt iemand, maar als God dat beveelt, dan kom je toch achter wat u net al aanstipte, dat je dat uit eigen kracht en uit eigen mogelijkheden niet kunt. Dan is het toch waar wat we lezen van de discipelen, dat ze zeggen, wij weten niet te bidden gelijk het behoort. Inderdaad. Maar ook al kunnen wij het niet, de eis ligt er. Mensen behoren altijd te bidden en niet te vertragen. Laten we dat niet vergeten. En als wij niet bidden kunnen zoals het behoort en niet weten tot God te gaan en onze noden bekend te maken, laat dan de eis van God ons drijven tot de troon der genade. Heere, leer u me bidden zoals het behoort. Er is nog een andere reden waarom wij behoren te bidden. En die andere reden is deze. Dat de God van wie we zo even zeiden, alle dingen bestuurt naar de raad van zijn wil. En niets is er of het is in zijn goddelijke soevereine hand. Die God heeft ons van de hemel bekendgemaakt. Dat hij zijn soevereine plannen wil vervullen. Maar bij het vervullen van zijn plannen wil luisteren naar het gebed van mensen. Dus in de vervulling van zijn soevereine plannen heeft God een plaats ingeruimd voor het gebed. Laat ik het duidelijk maken met twee verwijzingen naar de Bijbel. Het eerste is die machtige belofte van de Heere God in Ezechiël 36. U kent die belofte misschien. Daar gaat het erover dat de Heere in de toekomst waarin de Messias, dat hij dan het volk zal redden en zal reinigen van zijn zonde. En dan staat er in beeldende taal, in die dagen zal ik rein water op u sprengen en gij zult rein zijn. Van al uw drekgoden zal ik u reinigen. En ik zal een nieuw hart in uw binnenste geven. En een nieuwe geest. Ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen. En zal u een vlezen hart geven. Nou, dat belooft de Heere soeverein te doen. Naar zijn welbehagen. Een vlezen hart geven. Het stenen hart weg te nemen. Maar wat staat er aan het slot van dat hoofdstuk? En ik wil van het huis van Israël om deze dingen verzocht worden dat ik het doe. God wil erom gebeden zijn. Om dat nieuwe hart. Om die reiniging van zonde. Dus om dat soevereine werk van zijn genade wil God gebeden zijn. En hij heeft juist voor de vervulling van dat soevereine werk van zijn genade plaats ingeruimd voor het gebed. Ik wil er om gebeden zijn. En dan een voorbeeld uit het leven van de Heere Jezus Christus. De Heere Jezus Christus zegt dat zo aangrijpend in het Johannesevangelie. Johannes 6 bijvoorbeeld. Dat het de wil van zijn Vader is. Die hem gezonden heeft. Dat al degenen die de Vader hem gegeven heeft. Niet verloren zullen gaan. Maar dat zij opgewekt zullen worden ten laatste dagen. Dus dat is de wil van de Vader, de soevereine wil. Er zal niemand verloren gaan die aan Christus gegeven zijn. En dan in de nacht van het verraad, in de zaal van het Pascha, bidt de Heere Jezus. En wat bidt hij? Om de vervulling van het soevereine welbehagen van God. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook diegenen bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. U zegt, ja, maar dat is de Heere Jezus, inderdaad. Dat is het volmaakte gebed van de Heere Jezus. Maar de lijn van de schrift wordt toch ook hier duidelijk. God belooft soeverein, niemand die aan Christus gegeven is, zal verloren gaan. Maar Jezus bidt dat God dat waar maakt. En daarom de soevereine plannen van God staan niet tegenover het gebed. Maar God wil zijn soevereine werk, zijn soevereine plannen vervullen. En daarbij geeft hij plaats aan het gebed. Wat een wonder, gemeente. Als je iets van het werk van de Heer in je leven kent en iets weet van je eigen tekorten, van je schuld en van je biddeloosheid, dan zeg je, Heere, wat een wonder. Dat u die soevereine God, die niets van ons mensen nodig hebt, dat u in uw soeverein welbehagen een plaats inruimt aan het gebed van armen, van zondaren en van schuldigen. En dat u om deze kostbare gave gebeden wilt zijn, jongelui, ouderen. Zouden we dan niet om die soevereine genade van God bidden? Hij heeft er toch zelf permissie voor gegeven. Hij heeft het toch in zijn woord vergund en toe opgeroepen. Ik wil er van het huis van Jacob om gebeden zijn. En dan is er nog een element dat we niet moeten vergeten. En dan komen we eigenlijk bij onze tweede gedachte terecht. Het eerste was, bidden is noodzakelijk omdat God het zo geboden en ingezet heeft. Maar het tweede is, het bidden is noodzakelijk omdat God aan het gebed ook een belofte verbonden heeft. Ja, en dat is toch duidelijk? Het is duidelijk in het hoofdstuk wat we gelezen hebben. En het is duidelijk uit allerlei plaatsen, uit het Oude en Nieuwe Testament, dat de Heere oproept tot het gebed en dan tegelijkertijd zegt dat hij aan het gebed een zegen wil hechten. We hebben net een tekst aangehaald uit Psalm 50. Roep mij aan in de dag der benauwdheid. Dat is het bevel. Het gebod. Maar wat voegt de Heere daaraan toe? En ik zal er u uithelpen. Uit die dag der benauwdheid. En gij zult mij eren. Dus het gebod roept mij aan. En de belofte op het gebed wil ik u eruit helpen. En gij zult mij eren. Daar zal ik voor zorgen. Of om een ander woord waarin de belofte op het gebed heel duidelijk wordt uitgedrukt aan te halen. In de profetie van Joël staat het. Wie de naam des Heren zal aanroepen, die zal zalig worden. En in de woorden van het schriftgedeelte dat gelezen is, staat het zo heel erg duidelijk. Klopt en u zal open gedaan worden. Zoekt en gij zult vinden. Bid en gij zult ontvangen. Het bevel en de belofte. Dus de Heere heeft beloften aan het gebed verbonden. Dat is de weg waarin ik mijn beloofde goederen, mijn heilsgoederen wil schenken op het gebed. Ja, zegt iemand, maar dat klinkt toch wel erg makkelijk. Klopt en u zal open gedaan worden. Zoekt en u zult vinden. Misschien zegt iemand, ik klop al zo lang en ik zoek al zo lang. In de praktijk ligt dat zo eenvoudig niet. Nee, inderdaad, in de praktijk kan het zo zijn dat het lijkt alsof wij heel lang kloppen. En alsof de hemel van koper is. Zoals we het vanmorgen nog zagen, dat het lijkt alsof een gebed er maar niet door kan komen en onze gebeden niet hoger stijgen dan de woning waarin we verkeren of het bidvertrek waar we onze ziel voor de Heere uitstorten. Nou kan dat allerlei redenen hebben. We komen daar in latere gedeelten van onze Heidelbergen nog wel op terug. Waarom God sommige gebeden niet verhoort of waarom God de verhoring van een gebed uitstelt. Het kan zijn dat we verkeerd bidden. Jacobus spreekt in zijn brief over kwalijk bidden. Dat is een bidden zonder vernedering. Een bidden waarin het alleen maar gaat om onszelf. Een bidden waarin we te hoog staan en bidden wat niet oprecht is. En zo kunnen er allerlei hindernissen zijn in het gebed waardoor de Heere zich terug moet trekken en niet hoort naar de gebeden. Maar al kan het door de zonde zo zijn dat de Heere naar het gebed niet luistert. Of al kan de Heere om wijze bedoelingen ons een poos laten in de worsteling van de duisternis. Opdat we gaan inleven wie we zelf zijn en dat we geen rechten hebben. Om werkelijk als een arme tot de Heere te gaan vluchten. Al zijn dat dingen die waar zijn. Toch blijft het schriftwoord eeuwig waar, want God heeft het zelf gezegd. En die woorden zijn als het ware ondertekend met het bloed van de Heere Jezus Christus, die elk schriftwoord ondertekend heeft met zijn eigen hartebloed. Zoekt en ge zult vinden. Klopt en u zal worden opengedaan. Zoekt en gij zult vinden. Want het is niet waar dat het te vergeefs is om God te zoeken. Dat maakt de Satan mensen wijs. En voor die verzoeking bezwijken mensen soms als de Heere niet onmiddellijk hoort of als de Heere zo lang op zich laat wachten naar het schijn. Dan horen we het in Maleachi's profetie zeggen: de Heere luistert niet en God merkt niet op. Het is te vergeefs God te zoeken. Maar het blijkt, als we goed lezen in Maleachi 3, dat dat de taal van het ongeloof is en dat dat de influisteringen zijn van de vorst der duisternis. En dat kan zo zijn in het leven niet, dat er momenten zijn bij iemand die de Heere zoekt en die in alle armoede en geestelijke nood en geestelijke vragen oprecht om God verlegen is. En dan zulke woorden leest, zoekt en gij zult vinden. En dan is het allemaal zo ver, dan is het allemaal zo benauwend. Ach, mijn beste vriend, als dat zo is, laat u niet door de duivel wijsmaken dat het te vergeefs is om God te zoeken. Want God heeft nog nooit tot het huis van Jacob gezegd: zoek mij te vergeefs. Nog nooit. En daarom, ook als het zo is dat u vastloopt met die woorden, zoekt en gij zult vinden, omdat de hemel zo gesloten lijkt, blijf de troon van God aanlopen. Blijf de Heere zoeken. Blijf kloppen aan de poorten van de hemel en smeek, o God, leer mij te bidden. Heere, zie of er in mij een verkeerde, een schadelijke weg is. Leid u me op de eeuwige weg. Zoon van David, ontferm u mijner. Want de Heere wil op het gebed wonderen doen. Hij heeft het zelf beloofd. En u ziet het, waarom bidden? Dat is een vraag met vele antwoorden. Tot nog toe hebben we er 3 gezien, zo door de prediking heen. God eist het. God volvoert zijn welbehagen. En daarin heeft hij ook een plaats geruimd aan het gebed. In de 3e plaats, God belooft op het gebed zegen te zullen schenken. En dan gaan we nog een stap verder. Want God laat zich ook verbidden, staat er in de Bijbel. Dat zijn moeilijke teksten. Teksten die toch ook betekenis hebben en waar we vanavond niet aan voorbij mogen gaan. Soms had God iets besloten. En dan verandert de Heere dat besluit. Ik denk aan het bekendste voorbeeld wellicht wat we lezen in de profetieën van Jona. Jona, wel, hij moest naar Nineveh gaan en u weet, hij was eerst ongehoorzaam. Maar uiteindelijk werd hij door God toch naar Nineveh gebracht. Al moest een vis hem daar brengen. En dan uiteindelijk tegen wil en dank gaat hij naar Nineveh en predikt tegen Nineveh nog 40 dagen en Nineveh zal verwoest worden. Nog 40 dagen en Nineveh zal verwoest worden. En Jona verwacht het dat binnen die 40 dagen Nineveh inderdaad verwoest zal worden. Maar wat gebeurt er? Als Jona enkele dagen door Nineveh trekt, dan bereikt die boodschap van die boetprediker uit het verre Israël ook het hof van de koning. En er komt een hele beweging door de stad en de koning en de onderdanen. Ze gaan in rouw en ze vernederen zich voor de Heere, ze vrezen voor de Heere, staat er. En als er zo'n volksbekering komt, zo'n hele opleving, zo'n hele verootmoediging in de stad, dan bidden ze, zo lezen we in Jona, wie weet, God mocht zich wenden en berouw hebben. En hij mocht zich wenden van de hittigheid zijns toorns, dat wij niet vergingen. Dat bidden die Ninevieten. En wat gebeurt er? Het gebeurt ook. Gods bevel aan Jona wordt ingetrokken. En u weet hoe bitter Jona daarover was. Maar op de verootmoediging van de Ninevieten gaat het oordeel van God over de stad Nineveh niet door. En Nineveh wordt niet verwoest. God liet zich verbidden. Ah, dat geeft allerlei vragen. Diepe vragen. Vragen over die onveranderlijke raad van God. En theologen proberen daar dan uit te komen. Bijvoorbeeld door te zeggen, ja, die verandering in Gods plannen was ook al van eeuwigheid in de raad van God opgenomen. En dat is ook zo. Maar ik wil daar vanavond maar niet te veel bij stilstaan. Bij die op zichzelf wettige, maar wel moeilijke vragen. Maar op de praktijkwijze die hier spreekt. God wil zich ook laten verbidden. En dat is van grote betekenis. Als er iemand vanavond in de kerk is die helemaal vastgelopen is met zichzelf. Die een besef heeft van de toorn van God. Van het ongenoegen van de Heere over zijn eigen leven. En die zegt, Heere, naar recht zou ik verloren moeten gaan. Bij mezelf is er geen hoop. Ik heb het niet verdiend. En die dat heel diep inleeft. Kijk, als dat zo is. En als je niets anders voor ogen ziet, zoals soms de psalmdichters in enkele van de diepste psalmen daar ook uiting aan gaven. Ik vond benauwdheid en droefenis. Dan zal de vorst der duisternis zeggen, en nou moet je maar stoppen met bidden. Want God is zo vertoornd, dat er voor jou geen doen meer aan is. O, mijn beste vriend, luister naar die stem niet. Want het staat toch in de Bijbel niet slechts dat er beloften zijn aan het stamelend smeekgebed. Maar ook dat God zich op het gebed wil laten verbidden. En laat dat dan een aanmoediging zijn om de naam van de Heere des te meer aan te roepen en de troon der genade als het ware te bestormen. Heere, u hebt u toch al meer laten verbidden. En als ik er dan buiten sta, als ik naar recht er geen deel aan heb, o God, laat u verbidden zoals u liet verbidden bij Nineveh. En ge deed het niet, Heere, zie op mij in gunst van boven. O, voelt u het ook, die voorbeelden staan in de Bijbel om vastgelopen mensen, om mensen voor wie het niet meer kan en die het niet meer weten en die aan alle kanten omringd worden door de duisternis en die de dood voor ogen zien waar niemand zorgt voor hun ziel, om ze te laten zien vanuit de schriften en toch bid zonder ophouden. Ja, zegt iemand, maar juist dan, dominee, juist dan, als het zo lang duurt en als het zo inktzwart en donker kan worden in het leven, en dat kan soms zo zijn bij een zoekende zondaar, het kan ook zo zijn bij een kind van God wat in de duisternis en de donkerte terechtkomt, dan kun je zo moedeloos worden. Dan kun je zo ontmoedigd worden, soms bijna lichamelijk moe, te moe om te roepen en te moe om te bidden. En dan wijs ik op de vijfde reden waarom God ons oproept om te bidden. Hij eist het. Hij geeft een plaats aan de gebeden in zijn goddelijke raad. Hij hecht een belofte aan het gebed. In de vierde plaats, hij laat zich verbidden. En in de vijfde plaats, hij heeft een voorbeeld gegeven boven alle voorbeelden van het voortdurende gebed. En dat is het aardse leven van de Heere Jezus Christus. En u moet daar niet gering over denken als u zo het evangelie leest. De Heere Jezus Christus had tijdens zijn aardse leven het dagelijks gebed nodig. We lezen het al bij de opening van het oudste evangelie. Dat is het Markusevangelie, want dat is naar alle waarschijnlijkheid het allereerste geschreven. En dan staat er in hoofdstuk 1, vers 35, als we nog maar net gelezen hebben over de doop van de Heere Jezus in de Jordaan. En des morgens vroeg, als het nog diep in de nacht was opgestaan zijnde, ging hij uit en ging heen in een woeste plaats en bad aldaar. En in het Lucas-evangelie en het geschiedde, hoofdstuk 6, in die dagen dat hij uitging naar de berg om te bidden, en hij bleef de nacht over in het gebed. Daarin is Jezus Christus voorbeeld. En denkt u niet dat dat bidden voor de Heere Jezus Christus gemakkelijk was? Dat de Heere Jezus geen gebedsstrijd en geen gebedsaanvechtingen kende? Want ook al was hij zonder zonde, alle aanvechtingen, alle vermoeidheid, alle zwakheden, alles is hem eigen geweest en hij heeft erin gedeeld. En als de Heere Jezus na een lange dag van spreken en van met mensen spreken en van zieken genezen, en wie dagelijks met mensen omgaat, en wie veel spreekt, weet hoe vermoeiend dat zijn kan. Hoe dodelijk vermoeiend. De Heere Jezus bleef ook moe, uitgeput. Soms te vermoeid misschien om het hoofd op te heffen, zo lezen we ergens in de schriften. Toch tijden wakker, soms zelfs nachten wakker in het gebed. En daar is Jezus Christus voorbeeld, gemeente, voor heel zijn kerk. Dat ook als ze moe zijn en vermoeid en moedeloos, ze zouden bidden en niet versagen. Maar als je dan geen hart hebt om te bidden, maar als de wereld je dan achterna komt, ach, laat dan het voorbeeld van de Heere Jezus je maar drijven tot dat gebed van die bekende Vlaamse dichter uit de vorige eeuw, Guido Gezelle. Dat gedicht waarin die zegt: gij bad op een berg alleen, Heer Jezus, maar ik vind er geen waar ik hoog genoeg kan klimmen. De wereld gaat mij achterna, al waar ik ga of sta, of ooit mijn ogen sla, die arm ben en niet klagen kan, hoezeer het doet. Ach, leer mij, arme dwaas, hoe dat ik bidden moet. Ach, leer mij, arme dwaas, hoe dat ik bidden moet. Dan mogen we toch juist ook uit deze lessen die hier opgesloten liggen, het weten hoe zwak van moed, hoe klein van krachten, hoe we ook stof van jongs af zijn, dat de Heere het vraagt en in het voorbeeld van Jezus Christus het ons aanwijst. En dan is het zo, gemeente, dat juist van mensen die zo vermoeid zijn en die het niet meer kunnen en die het niet meer weten, op het onverwacht de Heere om zijn lieve Zoon Jezus Christus, dat wil schenken wat nodig is. Antwoord op het gebed. En dat zien we zo heel duidelijk ook in het slot van het onderwijs van onze Heidelberger catechismus. God wil zijn genade en de Heilige Geest aan die geven die zonder ophouden met hartelijk zuchten daarom bidden en daarvoor danken. Een aantal dingen vallen daarop. Dat is in de eerste plaats dit, dat de Heere zijn genade en de Heilige Geest wil geven. Kennelijk zijn dat de belangrijkste zaken waarom we bidden mogen. En in wat tot nog toe gezegd had, komt dat, dacht ik, ook wel uit. Dat betekent natuurlijk niet dat we alleen om de genade en om de Heilige Geest mogen bidden. Want wanneer het gaat om wat we de Heere mogen vragen, dan zullen we het zien in de komende zondagsafdelingen. Dan gaat het om meer dan alleen de genade. Dan gaat het ook om het dagelijkse brood. En dan gaat het ook om bewaring onderweg. En dan gaat het om alle zegeningen voor dit en voor het toekomende leven. Maar het diepste wat een christen nodig heeft, en het diepste wat ieder mens nodig heeft, dat is het ene nodige. Dat is de genade en de Heilige Geest. Dat zijn die grote, hoge gaven die God op het gebed om niet schenken wil. En die wil hij geven aan hen die met hartelijke zuchten voortdurend daarom smeken. Wonderlijk is dat, met hartelijke zuchten. Sommigen zullen zeggen: is dat nou een woord wat hier past? Ze zullen zeggen: wel, het bidden om de genade van de Heilige Geest, is dat dan altijd iets wat vanuit de diepte gebeurt? Jazeker, dat gebeurt altijd vanuit de diepte. Want in onszelf zijn we arm aan genade en arm aan de Heilige Geest. En het woord zuchten moet u dan vooral zien als een herinnering aan onze leegheid en aan onze armoede. Maar ook aan het dringend karakter van het ware gebed. Voortdurend zuchten en smeken om de genade en om de Heilige Geest. Maar tegelijkertijd is het zo dat ook al gaan armen zoeken en smeken om de genade en om de Heilige Geest, ze zoeken en smeken het en ze danken ervoor. Want kijk, het ware gebedsleven is altijd vermengd met dankbaarheid. Als je ziet wie je zelf bent en wie God is en wie Christus is, dan kan er veel reden zijn om te smeken: o God, wees mij de zondaar genadig. Maar zelfs wanneer dat het gebed van je hart is en wanneer je de Heere oprecht zoekt en de vergeving van zonden en de bedekking van je schuld oprecht nodig hebt, dan is het tegelijkertijd waar dat als je ziet op wat de Heere gaf, ondanks je zonden, er toch ook in stilte iets van de dankbaarheid oprijst in je hart. En wanneer je meer van de Heere mag leren en hij je in genade heeft aangezien, ach, wanneer je dan terugblikt en kijkt aan wat de Heere gegeven heeft, dwars door alle moeite soms heen, dan zeg je tegelijkertijd, Heere, gij zijt goed. En dat voor een zondig mensenkind. En vandaar dat in het echte christenleven, en zelfs al in beginsel bij een zoekende zondaar, in alle eenvoud het bidden en het danken, het erkennen van God en het roepen aan God, door elkaar heen lopen. Al zijn er tijden in het leven waarin het gebed meer op de voorgrond staat, en tijden misschien waarin het erkennen van de Heere meer boven mag drijven. Maar het is beide. En dat voortdurend. De vraag komt tenslotte tot ons. Bidden. Zo bidden. De Heere beveelt het. Ik hoop dat dat ons duidelijk geworden is. Het is nodig. Dringend nodig. Kennen we het gebedsleven. Jonge mensen, ouderen. Roepen we de naam van de Heere aan. Nee, dat niet alleen op vaste tijden, dat is op zichzelf goed en nodig. Maar ook zo wel eens ongedacht en zo plotseling in de dingen van het leven die moeite geven. Of misschien midden onder het werk door, vroeger noemden ze dat het bidden met de pet op. Dat je in stilte de Heere vraagt om zijn genade, om zijn bescherming, om zijn hulp en om zijn leiding. Kennen we dat gebedsleven? Ach, wat ben je arm als je gebed alleen maar voor de vorm is. Want vergeet het niet, de vorm droogt op. En je ziet het vandaag soms, je merkt het ook soms in gesprekken met mensen. Als het alleen maar voor de vorm is, de vorm droogt op, want het heeft geen leven. Wees niet tevreden met een gebedje voor de vorm. Maar zoek de Heere zoals het hier in woord en catechismus aan ons wordt voorgehouden. En echt, dan gaat het niet om een mooi gebed, om een gepolijst gebed, om prachtige zinnen en prachtige woorden. Zoals soms mensen zeggen, die man heeft een gebedsgave, die dominee, die ouderling. Gaven op zich zijn te waarderen. Maar het diepste gebed, ook van een man met veel gebedsgaven, is toch maar een snik en een zucht en een schreeuw vaak. O God, gena, Heere help. Want zo is het toch ook, u die genade kent, kunt daar toch wel eens iets van zeggen uit uw eigen leven. Dat de gebeden die het meest dringend waren, waren vaak ook het kortst. De zucht uit het hart ontgleden, zegt de psalmdichter. Kijk, en dan hoort God het geroep van ellendigen en van armen. Hij heeft het zelf beloofd. En daarom u die God zoekt, in al uw zielsverdriet, houd aan. Grijp moed. Uw hart zal vrolijk leven. Want om hem, die geen verhoring vond, in het donkerste uur van zijn leven en van zijn sterven, in de worsteling aan het kruis, in de worsteling in Gethsemane, om hem wil God toch horen. Want hij heeft gezegd, bid zonder ophouden. En hij heeft aan het gebed uit vrije gunst zijn belofte gebonden. Zoekt en gij zult vinden. En zijn woord is de waarheid. Amen. eindigen met dankzegging en gebed. Heere, ontferm u over ons allen en leer ons bidden. Want wij weten niet te bidden zoals het behoort. Maar u wilt het door uw geest en om Jezus wil leren aan mensen die het niet kunnen. Heere, wil dat aan veel op ons hart binden. En laat het zo mogen zijn dat we de troon der genade mogen bestormen, zeker ook als we nog onbekeerd zijn. Maar wil uw volk ook oefenen in het heilgeheim van het gebed, Gods verborgen omgang. Vinden zielen waar zijn vrees in woont. Heere, die verborgen omgang, laat uw volk er veel gebruik van mogen maken. Wees met ons alle, Heere, zegen ons. Zegen ook die zuster die zojuist onwel werd hier in het midden van de gemeente. Wil u geven dat uw bewarende handen, uw sterkende handen, uw genadige handen over haar mogen zijn. En wil u de dingen toch wel maken. Wees u met ons allen. Zegen ons deze week die we zijn ingegaan. Wees u met ons. En geef dat we veel deze week gevonden mogen worden. Op de knieën. In de binnenkamer. We vragen het in de verzoening en in de vergeving van al onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Psalm 81, het 12e vers, is onze slotzang. 81 vers 12, opent uw mond. Gaat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.